NPO Radio 1. VPRO.
De toestanden aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico leiden tot een opmerkelijk fenomeen. Pinkkusjes.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, want van het bloedhete Californië in het westen tot de Rio Grande in het oosten gebeuren er soms knotsgekke dingen. Inclusief dus pinkkusjes. Hoe gaat het eraan toe in die grensstreek waar zich dagelijks duizenden migranten uit Mexico en Midden-Amerika melden in de hoop de VS binnen te komen? Hoe denken de mensen daar over de muur van Trump? En als die muur er komt, waar moet die dan precies worden gebouwd? Daarover spreek ik zo uitgebreid met een Nederlandse journalist die de 3000 kilometer lange grens afreisde... en daarover een kloek boek schreef. Maar eerst Soedan. Het nieuws mag vandaag dan voor een belangrijk deel over de Brexit gaan. En terecht, want wij zullen er morgen in Bureau Buitenland ongetwijfeld ook weer aandacht aan besteden. Maar we houden onze ogen en oren ook graag open voor belangrijke ontwikkelingen elders. Zoals nu in en om de Soedanese hoofdstad Khartoum. 4 weken geleden begon de bevolking daar te demonstreren tegen de hoge prijzen van brood. Maar de protesten nemen toe en lijken te zijn veranderd in een strijd tegen de president, Omar al-Bashir. Vanmiddag sprak ik met correspondent Ilona Eveleens en ik vroeg haar wat de demonstraties nu ingrijpender maakt dan afgelopen weken.
Ja, ten eerste gaat het maar door en dat is natuurlijk voor geen enkel land goed. Maar ten tweede is de situatie nou zo gespannen geworden dat de regio zich grote zorgen maakt. Vergeet niet, Soedan grenst aan Zuid-Soedan, wat een enorme puinhoop is. Somalië ligt in dezelfde regio en daar is het ook niet pluis. Dus de andere landen waar het enigszins oké is, die maken zich grote zorgen over wat er in Soedan op dit moment gebeurt.
Waaraan merk je dit? Hoe zien de protesten eruit?
Nou, ze worden wel steeds lelijker. Hè? In het begin, er zijn al volgens Amnesty International zeker 40 mensen omgekomen. In het begin kregen we de indruk dat de veiligheidsorganen wat terughoudend te werk gingen. Maar dat is nu helemaal niet meer het geval. Gisteren zijn bijvoorbeeld betogers achtervolgd een ziekenhuis in, met traangas geschoten, met scherp geschoten. Nou, de artsenorganisaties in Soedan, die zijn ook helemaal in de stress geschoten hoe je dat nou kan doen, want dat is echt wel de mensenrechten met handen en voeten vertreden.
En in hoeverre is het belangrijk dat de omringende landen zich zorgen maken? Wat zou dat kunnen inhouden?
Nou ja, kijk, de mensen willen Bashir weg hebben. En dat na 30 jaar is dat ook wel begrijpelijk. De situatie is heel erg slecht. Maar wat krijg je nou in de plaats voor zo'n man? Er is niet echt een gedoodverfde opvolger. En ja, er zijn talloze situaties of scenario's mogelijk. Maar ja, ze weten eigenlijk niet wat als Bashir weggaat, wat hij niet waarschijnlijk gaat doen. Maar er zou bijvoorbeeld een andere staatsgreep kunnen plaatsvinden. Nou, wie komt er dan aan de macht? Hoe wordt de situatie dan? Dus het is allemaal zo onzeker op dit moment dat de omliggende landen zich toch echt wel zorgen maken en ook vragen om rust en om dialoog en dat soort dingen.
Zou er een mogelijke oppositiekandidaat of zo zijn aan te wijzen? Bashir is al 30 jaar aan de macht, zei je.
Ja, nou, dat zijn eigenlijk de oppositiemensen van weleer. Oude heren die in het verleden wel eens aan de macht waren of dichtbij de macht waren. Ik denk niet dat de bevolking om deze mensen zit te springen. Bovendien is de oppositie nogal verdeeld. Dat is ook niet echt een grote eenheid. En het is ook niet zozeer de oppositie die achter al deze demonstraties zit. Het komt echt uit het volk vandaan. Het zijn echt, mensen hebben er echt genoeg van. Het is een volksopstand en die niet echt geleid wordt, naar mijn idee, volgens door oppositiepartijen.
En is het alleen, laat ik het anders vragen, reageert Bashir alleen met geweld? Er zijn doden gevallen, zei je. Of zijn er ook misschien maatregelen al te zien die hij neemt om die protesten het hoofd te bieden?
Nou, hij belooft van alles, maar er gebeurt helemaal niks. En dat, hij kan ook heel weinig. Hè? Ik bedoel, er is gewoon geldtekort. Dat geld is door corruptie verdwenen. Een van de grootste groep werknemers zijn de veiligheidsorganen, politie, leger, veiligheidsdiensten, spionagediensten, milities. Ja, er is gewoon minder geld. En ja, ik bedoel, dan kan je van alles beloven. Maar de mensen willen gewoon brood op tafel en die willen gewoon een benzineprijs die omlaag gaat. En dat heeft hij nog altijd niet gedaan. En dat, ja, de vraag is ook of hij dat eigenlijk wel kan.
Bashir is, heeft niet bepaald een reputatie als een rechtschapen democraat, zou je kunnen zeggen. Hij is door het internationaal strafhof beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, hè, tegen zijn eigen bevolking in Darfur. Hoe groot acht jij de kans dat dat nog een gevolg gaat krijgen? Dus in hoeverre dus deze demonstraties zo groot worden dat Bashir zijn biezen moet pakken en misschien zelfs wel naar Den Haag moet komen?
Nou, ik denk als Bashir vrijwillig zijn biezen zou pakken, dan moet er zeker een mogelijkheid zijn dat hij ergens rustig naartoe kan. Want anders gaat hij natuurlijk helemaal niet zijn biezen pakken. Mm-hmm. Kijk, de man heeft nauwelijks kunnen reizen behalve in Afrika en met Arabische landen. Dus hij gaat niet zomaar op de loop, denk ik. En hij heeft ook gezegd, ik ga ook voorlopig niet. Maar ja, het wordt wel steeds moeilijker en steeds, ja, naar mijn idee, onhoudbaarder. Maar meestal in zulke gevallen, als er iemand, ja, misschien toch uiteindelijk weggaat, dan wordt er wel iets georganiseerd dat hij ergens veilig rustig zijn laatste jaren kan slijten zonder dat hij in Den Haag bij het ICC terechtkomt.
Hebben westerse landen al gereageerd op de demonstraties van de afgelopen tijd?
Niet dat ik het heb gehoord, maar de VN heeft wel gezegd, heeft opgeroepen tot dialoog, heeft opgeroepen tot kalmte. En kijk, er zijn ook heel veel mensen die nu op de vlucht zijn geslagen. En de VN maakt zich in ieder geval grote zorgen. Dus dat is in wezen dus de internationale gemeenschap die dus toch wel om rust en dialoog vraagt.
Hartelijk dank, correspondent Ilona Eveleens.
Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws?
Ja, in onze serie Sounds Off zijn we aangeland in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Verslaggeefster Aida Govestin reist er met het plaatselijke vervoermiddel door de stad.
Dakar, Dakar Centrum, roept de jongen achter op de car rapides, de felgekleurde minibussen die je overal in Dakar ziet rijden. Om de volgende halte aan te geven, tikt hij hard op de bus en schudt met de munten in zijn hand, zodat je weet dat je bij hem kan betalen. Een ritje kost slechts 15 eurocent. Vandaar ook dat de gehavende gammele en stinkende Renault-busjes zo populair zijn. Beschilderd met afbeeldingen van dieren en bomen en soefieheiligen, forceren ze zich een weg in het chaotische verkeer tussen de ver afgelegen buitenwijken en het centrum van Dakar.
Dat was Aida Govestin vanuit Dakar.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
De shutdown, het sluiten van de Amerikaanse overheidsdiensten, is de vierde week ingegaan en is daarmee de langste uit de Amerikaanse geschiedenis. Ambtenaren worden niet betaald omdat president en congres het maar niet eens kunnen worden over de begroting. Het grote struikelblok zijn de miljarden die Donald Trump nodig heeft voor de bouw van een muur langs de Mexicaanse grens. Daarmee wil hij een einde maken aan illegale migratie en drugsmokkel. En precies daarover komt deze week een boek uit van NRC-journalist Merijn de Waal. Over de muur van Trump heet het. Hij reisde daarvoor 2 jaar lang langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. En nu zit hij hier. Welkom, Merijn.
Dank je wel.
Laat ik met de deur in huis vallen. Wat zijn pinkkusjes?
Ja, die kan je waarnemen aan het grenshek, wat er al heel lang staat, tussen de Amerikaanse stad San Diego, helemaal in het zuiden van Californië, en de Mexicaanse stad Tijuana. Dat is in een vriendschapspark, noemen ze dat. Dat ligt aan de kust, dus waar het grenshek echt de stille oceaan in loopt. En daar in dat vriendschapspark kunnen mensen van beide kanten, die gescheiden leven van de grens, elkaar zien. Maar dat hek is zo verbeterd, zoals de Amerikanen zeggen. Dus daar is een heel raster tegen aangezet met staaldraad. En dat is zo nauw, dat raster, dat je daar alleen met je pink, als je niet al te dikke pink hebt, in ieder geval doorheen kan. En op die manier kunnen mensen elkaar dus toch in een soort minieme vorm van intimiteit aanraken.
Dat gebeurt ook?
Dat gebeurt, ja. Op zaterdag en zondag is dat vriendschapspark van Amerikaanse zijde een paar uur open. Dat is heel streng beveiligd. Je voelt echt alsof je in een soort bezoekersruimte van de gevangenis komt. Aan Mexicaanse zijde is het veel gezelliger. Daar is het gewoon strand en daar worden tacos verkocht op straat. En is het gewoon gezellig. Maar goed, daar kunnen die families die gescheiden leven door het grenshek elkaar dus toch heel even aanraken.
Je schreef een boek over de muur. Het thema dat heel actueel is. Hè. Je kunt geen krant openslaan of het gaat erover. Waarom ben je daarmee begonnen?
Nou ja, ik heb altijd voor de krant over Latijns-Amerika geschreven. Dus ik ken Mexico goed. En toen, vlak voordat Trump januari 2017 aantrad, zei ik tegen de krant, nou ja, ik wil wel gaan kijken aan de Mexicaanse kant. Wat vinden ze nou van die nieuwe bovenbuurman die daar aankomt? Die de hele campagne zo fel tegen Mexico heeft uitgehaald. Die zegt dat die banen gaat terughalen uit Mexico. Dat er dus die muur komt. Dus ik wilde wel gaan kijken hoe de Mexicanen zich schrap zetten voor de komst van Trump. En ik ging daarvoor naar Tamaulipas. Dat is een deelstaat helemaal in het noorden van Mexico, die best wel gevaarlijk is. Het drugsgeweld laait daar heel hoog op. Dus ik had besloten, ik ga daar wel op reportage, maar ik slaap dan elke avond in Texas. Dus overdag ben ik in Mexico en 's avonds ga ik terug naar Texas. En zo leerde ik eigenlijk ook die grensstreek van de Amerikaanse zijde heel goed kennen. En leerde ik ook die kant van het verhaal begrijpen.
Je bent de hele grens afgegaan, hè?
Ik heb de meeste plekken bezocht, ja. Het is voor een groot deel ook woestijn of een rivier. Dus daar, dat heb ik soms overgeslagen. Maar ik heb langs de hele grens plekken bezocht, ja.
Waarom was dat nodig? Wat wilde je precies tijdens die reis ontdekken?
Nou, omdat het zo'n gevarieerd gebied is. Kijk, het gaat echt van woestijn tot steden tot de rivier. En juist als je de natuur ziet en hoe ruig het landschap ook is, begrijp je dat er op sommige plekken geen muur staat en waarschijnlijk ook nooit een muur zal komen. Kijk, het idee van die
Want?
Muur... Omdat bijvoorbeeld ik was aan de rand van Tijuana, houdt het hek in één keer op. Dus ik naar die sloppenwijk toe waar dat hek dan in één keer ophoudt. Nou, dan snap je dat ook wel, want daar stort die grenslijn zich gewoon heel stijl in een ravijn.
Daar heb je geen muur nodig.
Daar heb je eigenlijk ook geen muur nodig, nee. En dat is ook het idee achter die muren. En dat geven de Amerikanen ook zelf toe in beleidsdocumenten. Het idee achter die hekken is dat je migranten gevaarlijkere routes laat nemen en ze in de hoop ze zo af te schrikken. Eigenlijk wat wij doen op de Middellandse Zee. Laat ze maar verdrinken in de hoop dat er minder mensen komen. Dat gebeurt daar ook. Laat ze maar door de woestijn gaan. Laat ze maar die Rio Bravo of Rio Grande, zoals de Amerikanen hem noemen, oversteken. Laat dat zo afschrikwekkend zijn dat er misschien minder mensen komen.
Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet hardop.
Ze hebben het 1 keer opgeschreven in een beleidsdocument.
Letterlijk zo?
Ja. En je ziet ook, de migratie neemt af al decennia. Maar het aantal doden wat valt onder grensoverstekers blijft ongeveer gelijk. Dus het wordt steeds gevaarlijker.
Wat was het meest opzienbarende of aangrijpende verhaal dat je hebt gehoord?
Nou, ik was in juli in Reynosa. Dat is het stadje aan de Mexicaanse kant van McAllen. McAllen werd wereldberoemd omdat daar die kinderen in die kooien zaten.
Ja,
dus
ja.
De families die gescheiden werden. Allemaal ophef over. Dus ik was in Reynosa aan de andere kant en daar sprak ik een Hondurese familie. een stel en drie kinderen, peuters en kleuters. En die konden niet eens asiel aanvragen op de brug naar McAllen. Want ze werden gewoon eerst door de Mexicanen al tegengehouden. En ook de Amerikanen zouden hun asielaanvraag niet in behandeling hebben genomen. Toen zei ik, ja, wat is dan nu jullie plan? Ja, misschien de rivier, maar ja, ik kan niet zwemmen. Mijn kinderen kunnen niet zwemmen. Maar we hebben iets gehoord over de woestijn. En die mensen komen uit Midden-Amerika. Dat is gewoon een subtropisch gebied. Dus die kennen de woestijn totaal niet. En ik was er een half jaar daarvoor geweest in de woestijn. En toen was ik met vrijwilligers mee geweest die daar grote gallonflessen met water achterlaten. Ik mocht mee, maar dan moest ik ook zelf water sjouwen, zeiden ze. Nou, dus ik met vier van die gallonflessen, ongeveer 20 kilo op mijn rug. Nou, je zet drie stappen en je zweet je al helemaal kapot. Dus je kan wel heel veel water meenemen, maar dan zweet je het net zo snel weer uit. Dus het is eigenlijk redelijk onmogelijk om daar op veilige manier over te steken. Laat staan met kinderen.
Daar wilden die mensen heen.
En daar wilden die mensen dus heen. En ik heb op ze ingepraat. Ik zeg, doe dat niet, weet je wel. Betaal desnoods een coyote om je met een vlot of zo. Maar blijf gewoon proberen om het legaal te doen via die grensovergangen. Misschien gaan de Amerikanen op een gegeven moment nummertjes uitdelen. Moet je misschien wel een paar maanden wachten. Maar kan je uiteindelijk het gewoon legaal doen?
Er zijn veel schrijnende verhalen te lezen in je boek. Vooral natuurlijk van Mexicanen en migranten uit Midden-Amerika, die dan richting de VS trekken. Maar je sprak ook met Mexicanen die al jaren in de VS wonen, dan worden uitgezet vanwege een verkeersovertreding en dan niet meer terug kunnen, terwijl hun familie nog gewoon in de VS
woont. Ja, er zijn dus heel veel families die gescheiden leven door de grens.
Is dat wat je kunt zeggen? Is het dat het verschil tussen het beleid dat Trump nu voert en dat Obama hiervoor heeft gevoerd?
Nou ja, kijk, Obama die deporteerde ook. En ja, in behoorlijk ruime aantallen. Maar hij gaf wel prioriteit aan zeg maar de slechterikken. Dus, en Trump heeft eigenlijk gewoon iedereen aangemerkt als vatbaar voor deportatie. Nu zijn er, omdat Amerika zo'n groot land is, staten en ook steden die daar niet actief aan meewerken, die dat beleid dus niet in de praktijk brengen, zogenoemde sanctuary cities. Maar goed, er wordt meer gedeporteerd onder Trump. Maar er wordt vooral gewoon veel meer geweigerd al aan de grens. Dus mensen worden bijna gedwongen om die illegale oversteek te gaan maken. Omdat normaal zouden deze mensen, dit zijn vluchtelingen, het zijn Midden-Amerikanen die op de vlucht zijn. Terwijl voorheen, tot enkele tientallen jaar terug, waren het vooral Mexicanen die daar gewoon kwamen voor werk. Dus dat zijn echt een ander type migrant.
Ja, dat beschrijf je ook heel duidelijk. Hè, dat er heel veel mensen echt op de vlucht zijn, vooral voor drugsbendes. Hè?
Ja, kijk, Midden-Amerika heeft moordcijfers die echt overeenkomen met landen in oorlog. Landen als Honduras, El Salvador, die staan in de top 5 van meest gewelddadige landen, samen met landen als Syrië en zo. En natuurlijk, er speelt ook economische motieven, spelen ook een rol. Maar deze mensen die worden afgeperst. Dus je hebt een kraampje ergens op een markt en je moet de helft van je opbrengst elke dag aan die bendes geven. Daar hou je niks over. Je kinderen worden bedreigd. Je dochters kunnen verkracht worden. Je zonen gerekruteerd. Dus die mensen die hebben groot gelijk dat ze weg willen.
De muur wil ik het even over hebben. In je boek wordt heel duidelijk dat die muur er eigenlijk voor een groot deel al staat, in de vorm van een hek, metershoge hekken soms. Je vraagt je af, waar is die discussie dan eigenlijk op dit moment in de VS voor nodig?
Nou, ik denk dat het voor Trump een heel belangrijk, krachtig symbool was in zijn presidentscampagne. Een muur staat voor iets. Mensen willen ook soms een muur om hun huis heen zetten als ze zich onveilig of bedreigd voelen. En zijn kiezers voelden zich blijkbaar onveilig en bedreigd. Of die vonden dat hun wereld te snel veranderde. Dat hun banen naar andere landen toe gingen. Ik heb ook een Amerikaan gesproken die zei, die woont in Californië. Nou, dat is gewoon een staat van Hispanics aan het worden. En die zei van, ja, als ik een 0900 nummer bel, is het toets 1 voor Spaans, toets 2 voor Engels. Waarom kan dat niet andersom zijn? We zijn hier in Amerika. Maar goed, die Latino's zeggen, ja goed, Californië was vroeger van ons, weet je wel. Tot 1848 was het deel van Mexico.
Maar je schrijft dat ook heel veel Mexicanen voorstander zijn van die muur van Trump.
Ja, je komt ook, dat dan? Je komt tweede, derde generatie Mexicanen tegen, Mexicaans-Amerikanen tegen, die zeggen van, nou, deporteren die illegale of veel strengere wetten.
En ik denk, maar zelfs Mexicanen die in Mexico wonen. Ik las een deel van schoolkinderen die in...
Ja, dat zijn de schoolkinderen die...
Je weet al wat ik wil vragen.
Ja, die wonen inderdaad in Calexico. Dat is een enorme Mexicaanse stad aan de grens. En aan de overkant ligt...
Calexico is in de VS.
En zij wonen in Mexicali. Ja. En zij steken elke dag over naar Calexico om daar naar school te gaan. Want het onderwijs is beter. En hun ouders willen dat ze vloeiend Engels spreken.
En die Mexicaanse kinderen zeggen, doe die muur maar.
Ja, die mochten in november 2016 ook stemmen met groep 1, groep 8. En Trump vond daar overtuigend. En ik denk dat het een reflex is, want die kinderen zeiden van, ja, mij kan Trump niks maken. Ik heb mijn studentenvisum. Of sommigen hadden zelfs een Amerikaans paspoort, want hun moeders waren aan het eind van hun zwangerschap in de VS gaan zitten om daar te baren, zodat hun kind een Amerikaans paspoort had. Ja. Dus wat je dan krijgt is dat zij zeggen, ik ben binnen, na mij mag de deur dicht. En dat is denk ik een hele normale reflex onder migranten. En daar is misschien Amerika zelfs wel een beetje op gebouwd. Je bent binnen en daarna mag de deur dicht. En Amerika heeft eerder dit soort episodes gehad, waarin de hele strenge immigratiewetten werden genomen, omdat de mensen die al binnen waren zeiden, niet nog meer nieuwkomers.
Of je nou voorstander bent of tegenstander van die muur, duidelijk wordt wel uit jouw boek dat er echt iets aan de hand is. Hè? Het gaat niet om 3 mensen per dag die binnenkomen wandelen.
Nee, absoluut. Ik bedoel, het zijn best grote aantallen. Vroeger waren de aantallen groter. Maar goed, elk land heeft natuurlijk het recht om zijn grenzen te bewaken. Ik denk alleen, als ze dat echt zo graag willen doen en als ze daar miljarden voor over hebben, dan kunnen ze dat geld op een hele slimmere manier investeren.
Ja, wat is het alternatief dan voor jou?
Nou, je zou in ieder geval, het asielsysteem van de VS is compleet vastgelopen. Dus die mensen, als ze dan met heel veel moeite in die asielprocedure zijn geraakt, moeten ze jaren wachten op een oordeel. Je zou meer rechters kunnen aannemen. Maar ik denk dat het vooral slimmer is om bijvoorbeeld te investeren in Midden-Amerika en te zorgen dat die mensen niet meer die prikkels krijgen om daar weg te gaan. Nou ja, dan moet je dus de drugshandel veel efficiënter aanpakken. De war on drugs heeft compleet gefaald. Dus die zou ik over een andere boeg gooien. De wapens waarmee wordt gevochten in Midden-Amerika komen grotendeels uit de VS. Dus de VS zouden beter op hun eigen wapentuig moeten letten.
Nou ja, dat ligt... Eerlijke handel misschien ook.
Eerlijke handel. VS en, wat ook een rol speelt is klimaatverandering. In Guatemala mislukken de oogsten de afgelopen paar jaren. Dat komt door klimaatverandering.
Zie je Trump dat doen?
Ik denk niet dat hij geneigd is om die oorzaken aan te pakken. Nee, ik denk dat hij blijft bij zijn symbool van die muur. Dat hij daar graag over vecht. Want zolang dat ding er niet staat, kan hij elk incident rond migranten, of het nou een karavaan is die komt, of een illegaal die iemand doodrijdt of doodsteekt. Daar kan hij zijn tegenstanders de schuld van geven. Want hij kan zeggen, ik wil een muur, maar ja, mijn tegenstanders, of linkse rechters, of die progressieve media, of...
Ja, denk jij dat dat bewust is? Jij denkt schrijf je ook ergens, hè? Dat Trump er in wezen bij gebaat is dat die muur er nooit zou komen.
Ik denk dat hij er liever politieke strijd over voert dan hem daadwerkelijk bouwt. En ik denk dat die politieke strijd ook voor een deel misschien een beetje een afleidingsmanoeuvre is. Je ziet dat soms als hij een slechte dag heeft omdat er slecht nieuws naar buiten komt over alle problemen in zijn entourage, dan grijpt hij naar immigratie als een soort bliksemafleider. Dan begint hij over, bijvoorbeeld dan zegt hij, ja, de Democraten die willen ICE, dat is de deportatiedienst, afschaffen. Ik wil IS afschaffen, de terreurgroep. Dus ja, voor hem is het een soort knop waarop hij kan drukken en die bij een deel van zijn achterban effect heeft.
Toch, ja, ik vroeg me wel af, snijdt die theorie wel hout? Want vooralsnog lijkt hij eerder verantwoordelijk te worden gehouden voor de shutdown die nu het gevolg is van het uitblijven van die muur dan de Democraten.
Nou ja, kijk, hoe langer hij regeert, hoe minder makkelijk die kan zeggen van, ja, het is de schuld van mijn tegenstanders. Ik bedoel, als je net nieuw komt, kan je dat nog doen. Maar als hij straks, bij wijze van spreken, 4 jaar in het Witte Huis heeft gezeten, ja, dan is dat misschien, wordt dat een zwakke plek, die belofte.
En wat denk jij? Wordt die muur inderdaad de sleutel tot zijn herverkiezing?
Nou, er speelt natuurlijk van alles. Dat Ruslandonderzoek, dat is moeilijk te zeggen. Maar het kan zijn dat voor zijn achterban is het heel belangrijk. Maar goed, de verkiezingen wint hij door ook de kiezers wat meer in het midden, die zwevende kiezers, aan zich te binden. En ik denk dat die meer druk zijn met dingen als onderwijs, zorg, de economie. Dus die zijn dan weer wat minder enthousiast over die muur. In die zin zit hij best wel in een spagaat.
Hartelijk dank voor je komst. Dat was journalist Merijn de Waal over zijn boek Over de Muur van Trump. En dit was ook het einde van Bureau Buitenland, althans van deze aflevering. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer en zij ontvangt de actrice Elsie de Brouw. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Ewald de Jong.
De Britse premier May probeert voor de laatste keer het parlement ervan te overtuigen morgen voor haar Brexit-deal te stemmen. Anders gaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie misschien helemaal niet door. Het is nog maar de vraag of de Brexit-deal van May met Brussel door het Britse parlement...